Je hebt een innovatief idee, maar hoe krijg je het geld bijeen om je droom ook echt te realiseren? Of je bent al een tijdje bezig, maar je wilt doorgroeien. Hoe pak je dat dan aan? Welkom bij de Impact Podcast, de start-up podcast van Impact City, de start-up en scale-up gemeenschap van Den Haag. Denk je erover een start-up te beginnen? Of heb je er misschien al één? In deze podcast hoor je alles wat je moet weten. Ik ben Annette van Soest en iedere maand kom ik vanuit Nieuwspoort in Den Haag met de beste tips en adviezen van experts en starters. In deze eerste aflevering hoor je alles over financiering. Bij mij is Lidwina Hammer, fondsmanager van investeringsfonds Uniek. Welkom. Hoeveel financieringsaanvragen krijg jij eigenlijk onder ogen iedere maand?
Iedere maand die... Dat weet ik niet precies, maar om een idee te geven, wij zijn de zomer van 2016 zijn we gestart. En we hebben al meer dan 500 aanvragen gehad. Nou ja, dus kan je al uitrekenen hoeveel dat er zijn. De zomermaanden zijn meestal iets rustiger. Maar dat is rond de 30, 40, soms een uitschieten naar 50 aanvragen per maand.
En hoeveel van die ondernemers krijgen ook daadwerkelijk een investering van jou?
We hebben tot nu toe in 22 bedrijven gefinancierd. Dus dat is op zich is dat aardig wat.
Dit is een afvalrace.
Maar er vallen er dus best wel wat af, dat klopt, ja.
En degene die je afwijst, hebben die hun huiswerk niet goed gedaan? Waar ligt het aan?
Bij ons zijn dat verschillende redenen. Wij als fonds hebben een bepaald mandaat in wat voor type ondernemingen wij mogen investeren. En sommige vallen daaraf omdat ze niet binnen ons mandaat vallen.
Wat is jullie mandaat?
Wij mogen investeren in innovatieve start-ups die in de proof of concept fase zitten. Dus zeg, wat is dan proof of concept? Nou, als het een idee is op papier, is het te vroeg. Als het ondernemingen zijn die omzet draaien met een product wat op de markt zit, dan is het te laat. Ja. En nergens ertussenin zitten wij.
Oké, en je hebt het over innovatieve start-ups, maar is dat niet een beetje dubbelop? Moet je als start-up niet altijd innovatief zijn?
Vind ik een hele goede vraag. Waar wij echt naar kijken is technologische innovatie. Je kan bijvoorbeeld ook innoveren in een bepaald proces. Of in bepaald hoe je bepaalde dingen op de markt zet. Dat kan ook innovatie zijn. Maar wij kijken echt naar het stukje het ontwikkelen van een technologie op een innovatieve manier.
Hoe maak je de keuze waar je wel en niet instapt? Je zegt al, die bedrijven moeten aan bepaalde criteria voldoen. Ja. Dat is de eerste selectie. Maar dan?
Dat is een combinatie van een aantal dingen. Maar waar ik toch... Als ik nu terugkijk naar de portfolio, naar de bedrijven waar we in geïnvesteerd hebben, is het toch altijd de magie van een team van ondernemers die enorm gepassioneerd zijn, waanzinnige kennis hebben over de markt en soms met een product komen die in eerste instantie dat je denkt van, volgens mij is dat helemaal niks. Maar dat zo over weten te brengen, begrijpen, wat is de waardeketen, hoe ziet de markt eruit, wat is de competitie, dat je meegenomen wordt in dat verhaal, dat je denkt, ja, daar gaan we in investeren.
Dus het is het team.
Team.
Maar ze moeten natuurlijk ook de cijfers op orde hebben.
Ja, cijfers is zeker een belangrijk stuk. En ik ga misschien nu iets beetje controversieels zeggen. Maar we krijgen wel eens ondernemers zeggen, ja, maar we vinden het opstellen van een P&L of een winst- en verliesrekening, of waar ons geld naartoe gaat, vinden we lastig, is niet ons ding. We vinden het leuk om technologie te ontwikkelen. Dan zeg ik, ja, maar als je niet begrijpt waar je winst vandaan komt, welke klanten je hebt die gaan betalen, hoe je kosten lopen, word dan maar geen ondernemer. Dan moet je vooral technologie blijven ontwikkelen.
Ja, maar niemand wordt ondernemer om de hele tijd met zijn neus in de boeken te zitten, hè? De boekhouding te zitten.
Nee, daar klopt. Er zijn ook, daar heb je boekhouders voor. Daar heb je mensen voor die daarvoor opgeleid zijn die dat kunnen.
Maar je moet het wel zelf ook willen weten.
Je moet het willen weten. Okay. Je moet weten van, hey, als ik deze maand zoveel omzet draai, waar komt dat door? Waarom is het? Hoe lang, een simpel voorbeeld. Als ik een product verkoop en ik moet mijn leveranciers betalen, hoe snel moet ik dat doen? Hoe lang duurt het voordat mijn geld binnenkomt? Dat heeft ook allemaal te maken met je financieringsbehoeften. Ja. Cruciaal.
Dit is de Impact Podcast. Maar wat is nou eigenlijk een impact onderneming?
Ik ga het nu heel wollig vertellen. Voor mij zijn het ondernemingen die de wereld van morgen een beetje mooier maken. En dat kan dus heel breed zijn. Als je kijkt wat ik heb altijd een beetje een zwak voor biotech, waar het nog heel vaak gaat om medicijnontwikkelingen. Mensen beter maken vind ik ontzettend mooi. Maar een bedrijf waar we in geïnvesteerd hebben is de Hart Hyperloop. Het is een CO2-neutrale manier om mensen te vervoeren. In een wereld waar toch steeds meer mensen met het vliegtuig gaan, CO2 een enorm issue is, vervuiling een enorm issue. En dat je daaraan bij mag dragen, ja, dat maakt het dat ik zeg maar elke ochtend met een glimlach opsta.
Ja, maar dan moet je ook een lange adem hebben, want die Hyperloop die is er niet van vandaag op morgen.
Nee,
en investeerders willen rendement.
Ja, en daarmee dan is ook een beetje een beroep op investeerders. En het ligt ook heel erg aan hun eigen aandeelhouders. Durf voor een lange termijn te investeren. Een Hyperloop is een bedrijf, ook als je nu kijkt naar de investeerders die daarin zitten, die een lange termijn visie hebben, lange termijn doelstellingen en geloven in een betere wereld van morgen.
Waar letten jullie dan nog meer op als je daarin investeert? Je let niet alleen op return on investment, denk ik.
Klopt.
Ook op de softe kant van het verhaal. Of vind jij dat niet soft?
Nou, ik vind dat soft vind ik een verkeerde benaming. Het soft wordt vaak geassocieerd met minder, zacht, week, zwak. Terwijl ik denk juist die soft dingen zijn juist eigenlijk zou je hard moeten noemen. Want het is essentieel voor de samenleving waar we met z'n allen in leven.
Dus goed doen en geld verdienen, dat gaat goed samen.
Ik vind dat dat eigenlijk de enige manier is om te kunnen kijken naar investeringen.
Als je een geldbedrag zoekt, hè, als ondernemer, dan kan je natuurlijk ook naar de bank. Of zijn de mogelijkheden voor een start-up bij de bank beperkt?
Je zou naar de bank kunnen, maar ik zou zeggen, het is zonde van je tijd. Want banken mogen gewoon vanwege het risicoprofiel niet investeren in start-ups. Wat wel tegenwoordig nieuw is, is de Rabobank. De Rabobank heeft de achtergestelde innovatielening, waar inderdaad ondernemers naartoe kunnen voor een lening. Die dus ook nog geen omzet draaien, nog wat vroeger zijn. Dus een waanzinnig initiatief. En anders kom je toch uit op investeerders. Misschien vrienden, familie, kennissen. Er is ook heel wat, als je kijkt in Nederland en in Europa, best wel wat mogelijk als het gaat om subsidie. Er zijn heel veel initiatieven vanuit de Europese Unie, maar ook op Nederlands niveau waar je subsidie kan krijgen voor je onderneming.
Er zijn heel veel opties inderdaad voor alternatieve financiering. Je noemde er al een paar. Ik zal er nog een paar bij doen. Crowdfunding, investeringsfondsen, private equity, business angels, overheidsfinanciering, borgstellingskredieten, pre-seeding platformen, early stage accelerators. Nou, ik zie door de bomen dan het bos al niet meer. Er is zoveel mogelijk. Hoe weet je nou als starter wat het beste bij je past?
Dat begint om eerst. De allereerste stap is waar wil je met je bedrijf naartoe en wat is je financieringsbehoefte? En ook wat voor partijen wil je bij je hebben? Als je zelf al de juiste connecties hebt in de markt waar je in zit, is het veel minder belangrijk om een investeerder te hebben die je daarbij kan helpen. Maar heel vaak is het zo dat er beperkte kennis aanwezig is in het start-up team. En wil je bijvoorbeeld iemand ernaast hebben die je kan adviseren in welke stappen je moet nemen, die deuren voor je kan openen, die je kan helpen bij een bedrijf op het juiste level binnen te komen. En dan ga je dus heel erg kijken, oké, waar kan ik naast dat geld ook die kennis binnenhalen. Nou, dus daar is altijd zeg maar naar kijken van oké, wat past bij mij, wat heb ik nodig, in welke fase zit ik, et cetera.
Dus zo'n adviseur is heel belangrijk.
Ja.
Waar vind je die?
Ja, zorg ervoor dat je als start-up bekend bent in, ik noem het maar, het start-up, ik vind het een rot woord hoor, het start-up ecosysteem. Kijk inderdaad bij de accelerators, de incubators, zorg dat je weet wat er op de agenda staat. Kijk, meld je aan voor nieuwsbrieven. Als er inderdaad een informal bijeenkomst is, meld je ervoor aan. Gewoon heel actief bezig zijn met waar je aanwezig moet zijn om dus inderdaad de juiste mensen te ontmoeten.
Hoe kijk jij eigenlijk naar die initial coin offerings die de laatste tijd zo hip zijn?
Nou, ik zal je zeggen, ik heb daar zelf, ik heb ooit wat gespeeld met, met deze currencies. Ik vind het ontzettend boeiend. Ik heb er te weinig verstand van om daar daadwerkelijk een mening over te geven. Want ik denk dat die de ether in moet. Ik vind het enorm boeiend. En ik denk dat ik het daarbij laat.
Schoenmaker hou je bij je leven.
Precies.
Maar je bent er inmiddels niet meer, je zit er niet meer in.
Nee.
Heb ik op het goede moment uitgestapt?
Op het goede moment uitgestapt.
Oh, dat is mooi.
Ja, absoluut.
Wat je ook vaak ziet, is dat ondernemers de financiering over meerdere partijen verspreiden. Ja. Is dat verstandig?
Ook weer een heel saai antwoord, maar het kan verstandig zijn. Het kan ook tegen je werken.
Leg uit.
Hoe het verstandig kan zijn, is omdat je bepaalde partijen verschillende kennis en kunde aan je kan binden die van waarde zijn voor je bedrijf. Soms kan het ook tegen je werken, omdat als je investeerders bij aan je trekt met verschillende investeringshorizonnen, dus de ene wil bijvoorbeeld na 3 jaar uit, de ander na 8 jaar, dan kan je bijvoorbeeld over 3 jaar een probleem krijgen, omdat de ene investeerder zegt, ja sorry, ik wil eruit, en de ander zegt, ja ik wil door. Dus zorg dat je investeerders hebt die als het ware op hetzelfde pad willen investeren en met je meegaan. Daarnaast, wat je ook krijgt als je investeerders hebt en die willen een stukje aandelen, en je hebt daar heel veel verschillende investeerders op staan, je hebt allerlei verschillende soorten aandelen, dan wordt het steeds lastiger om vervolgfinanciering aan te trekken. Want het wordt gewoon heel complex, want er zitten bepaalde rechten op, bepaalde plichten. Dat maakt het niet altijd even transparant en makkelijk. Dus het komt weer terug op een antwoord wat ik een stukje terug gaf. Kijk naar waar wil je heen, hoeveel geld heb je nodig en welke kennis heb je nodig.
Ja, maar dat ontwikkelt zich natuurlijk ook. Hoe verder je komt, ingewikkelder het vanzelf wordt. Want dit kan je natuurlijk niet van tevoren al allemaal uitstippelen en bedenken. Of zeg je, probeer dat wel te doen vooral?
Probeer dat vooral wel te doen. En ik denk altijd dat, ook weer een open deur, maar één van het grootste laaghangende fruit wat er is, ga naar andere ondernemers toe. Ondernemers die al een keertje dat riedeltje gemaakt hebben. Het liefst ook ondernemers die gewoon een paar keer een fout hebben gemaakt. Of die wat littekens op de rug hebben. Want daar leer je van. En dan hoef je zelf die fouten niet meer te maken. En het hebben van een start-up is hot, hip en happening. Toen ik op school zat, wilde iedereen naar ING en McKinsey toe, et cetera. Tegenwoordig wil iedereen zijn eigen bedrijf starten. Natuurlijk waanzinnig mooi om te zien. Maar er is dus ook heel veel kennis en ervaring aanwezig in de markt die heel toegankelijk is.
Ander punt. Ja. Hoe win je het vertrouwen van een investeerder als je je sporen als ondernemer nog niet hebt verdiend? Als je nog eigenlijk niks kan laten zien, nog geen product of dienst hebt en dus geen omzet hebt?
Op een aantal vlakken. Allereerste is, wat ik al eerder genoemd ook heb, is overtuig een investeerder met je kennis, met je kunde, met het daadwerkelijk diep in je ader hebben zitten, het begrijpen van de business waar je in zit. Daardoor kan een investeerder echt omvergeblazen worden. Twee, heb een duidelijk strak verhaal. Wat is het probleem? Welke oplossing wil je hebben? Heeft de onderneming ervoor? En daarnaast ook, hoe vertel je een verhaal? Om een voorbeeld te geven, heel veel ondernemers die maken een pitch deck met heel veel informatie, 35 pagina's aan, enorm veel info. En ik heb laatst gelezen dat de gemiddelde investeerder een attentiespanne heeft van 10 pagina's. En dan heb ik het over slides in een PowerPoint. Dus nou ja, ik zeg reken maar uit. Dat zijn dus 24 slides waar niet meer naar gekeken wordt. Dus maak je verhaal kort, bondig en krachtig voor een eerste kennismaking. En wat ook helpt, wat ik wel het er in het begin over, meer dan 500 aanvragen, soms 30, 40, 50 aanvragen per maand. Als je nou binnen kan komen bij een investeerder via bijvoorbeeld een onderneming waar ze al in geïnvesteerd hebben, omdat je daar hebt contact mee, die is ook enthousiast over jouw idee en technologie. En die gaat vervolgens naar zijn eigen investeerder toe en die zegt, hey, met deze mevrouw of met deze jongeman moet je gaan praten, want die hebben een leuk idee. Dan heb je ook al een streepje voor.
En hoe plak je dan een waarde op je bedrijf? Ja. Want een investeerder wil een belang, ja, aandelenbelang, of verstrekt een lening die je later kan omzetten in aandelen, zoals, ja, jullie dat doen.
Klopt.
Het is een beetje wat de gek ervoor geeft, toch?
Uiteindelijk is dat het altijd wel. Je kan namelijk elke waarde binnen een zeker beperking, kan je op een bedrijf een start-up zetten. Nul, als je nog geen omzet hebt, is ook een waarde. Soms is 5 miljoen, kan je ook zeg maar met modellen kan je maken. Dus alles daartussenin kan waar zijn. En het is niet zwart-wit. Dus inderdaad wat de gek ervoor geeft. Persoonlijk ben ik van de school, als een onderneming echt nog heel vroeg is, probeer er van weg te blijven om een waarde erop te plakken. Probeer een investeerder of een aan je te binden die via een converteerbare lening aan je wil verstrekken. Dan blijf
een converteerbare lening, dat is?
Dat is een lening, maar die kan tegen een zeker moment omgezet worden in aandelen. En dat gebeurt dan vaak als de onderneming dus verder is, waardoor het beter zichtbaar is wat de waarde is van de onderneming, wat de klanten zijn, dus ook makkelijker, tussen aanhalingstekens zeg ik daarbij, een waarde op het bedrijf geplakt kan worden. Want hoe waardeer je een bedrijf wat nog bezig is met technologieontwikkeling? Ja, lastig. Ja.
Dankjewel. Lidwina Hammer, fondsmanager bij investeringsfonds Uniek. Je luistert naar de allereerste aflevering van Impact Podcast. En we hebben het over geld. Hoe regel je de financiering voor je start-up en scale-up? Ampix Power heeft met zijn innovatieve idee voor het opwekken van windenergie al tientallen miljoenen opgehaald. Hoe kreeg het bedrijf dat voor elkaar? Dat ga ik vragen aan Jaap Bos. Jaap, welkom.
Dankjewel.
En Lidwina Hammer van Uniek blijft bij ons. Maar ik begin met jou, Jaap, want jij zat eigenlijk al een paar keer volgens mij op het puntje van je stoel om in te breken. Want klonk het herkenbaar wat Lidwina vertelde?
Ja. Ik denk ook dat wij zover zijn gekomen omdat we de meeste dingen ook gedaan hebben die Lidwina net als tips gaf.
Laten we beginnen bij het begin, want Ampix wekt windenergie op zonder molens,
ja,
maar met powerplanes. Dat zijn een soort zweefvliegtuigjes, zeg ik het zo goed?
Ja, ons systeem bestaat uit een vliegtuig, een lier, een generator en een touw.
That's it.
Dus het vliegtuig wordt aangedreven door de wind, waardoor die aan de touw trekt. En dat touw rolt van een lier af en die draaiende beweging, net als een dynamo op een fiets, kan je omzetten in stroom. En dat is wat het doet, in het allerkortst.
Ja, daar zijn jullie al 10 jaar mee bezig.
Ja.
Maar het product is nog niet op de markt. Kan je vertellen waarom het zo lang duurt voordat het er ook daadwerkelijk is?
Ja, ik ben zelf niet een van de oprichters. Maar toen de oprichters ermee begonnen, dachten ze dat ze in 1-2 jaar wel een product op de markt zouden hebben. En dat ze met een paar ton investering binnen 2 jaar wel zouden kunnen verkopen en een commercieel product zouden hebben. Dat blijkt iets lastiger.
Want jij bent nu bezig met het hoeveelste prototype?
9e prototype.
Wat maakt het zo lastig?
Eigenlijk is een belangrijk deel ging over wat wil je nou eigenlijk doen en hoe ga je het automatiseren. En in een latere fase werd er gerealiseerd dat de partijen die op onze technologie zitten te wachten, dat die eigenlijk heel grootschalig denken. En wij willen ons systeem door veelvuldig contact met potentiële klanten, willen wij nu een systeem ontwikkelen wat voor offshore windenergie gaat werken. En daarvoor werk je op moet een drone worden van zo groot als een Boeing 737.
Wow, oké.
En die moet veilig zijn en nooit neerstorten.
Ja, nee, dus dat is wel even wat anders dan dat zweefvliegtuig dat ik net in mijn hoofd had. Het is trouwens een idee wat eigenlijk ontstaan is bij Wubbo Ockels, toch?
Ja.
Inmiddels overleden astronaut.
Ja, in literatuur werd het principe al doorgerekend in de jaren 70 en 80. Toen was er nog geen technologie voorhanden om het in praktijk te bewijzen. En zo rond 1995 begon Wubbo Ockels aan TU Delft met te testen om te laten zien dat het ook daadwerkelijk kan. Dat deed hij met vliegers. En onze oprichter werkte bij Wubbo Ockels. En die heeft op een gegeven moment ervoor gekozen om het niet meer met vliegers te doen, maar met vliegtuigen. Want die zijn makkelijker te besturen dan een vlieger. En dat kon niet aan de TU Delft. En die is toen voor zichzelf begonnen met 3 andere collega's.
En dat is dus
Ampix Power.
Power geworden. Ja. Jullie hebben in de afgelopen 10 jaar ruim 30 miljoen euro aan financiering opgehaald.
Ja.
Hoe hebben jullie dat gedaan?
Ja, nou, eigenlijk wat Lidwina ook zei, je hebt verschillende investeerders die een verschillende investeringshorizon hebben. In het begin was het eigen inleg plus zogenaamde friends, families en fools, die het een leuk idee vinden.
Ja.
En hier heb je wat geld. Laat maar zien dat het werkt. Maar eigenlijk al vanuit een vrij vroege fase kwamen partijen zoals Uniek. Uniek bestond toen nog niet. Maar vergelijkbare fondsen die start-ups financierden, zijn er ingestapt. En we hebben eigenlijk ook al die jaren subsidies opgehaald. Ongeveer de helft van ons bedrijf bestaat uit subsidies. En WBSO, een belastingvoordeel voor innovaties, voor werknemers, waardoor de werknemerslasten minder worden. En ongeveer de helft komt dus uit eigen vermogen. Dus eerst friends, families en fools. Toen een klein investeringsfonds, die ook enkele tonnen investeerde. Vonden toen heel groot, vinden nu heel klein. En daarna hebben we ook heel veel geld opgehaald uit de crowd. En wij zijn dat in eerste instantie noemden het crowdfunding. Wij deden dat niet met achtergestelde leningen, wat vrij gebruikelijk is bij crowdfunding. Maar wij zijn vrij snel overgestapt in aandelencertificaten. En vanuit die crowd zijn eigenlijk ook een aantal investeerders, angel-investeerders opgestapt, die in eerste instantie kleine beetjes inlegden. En die op een gegeven moment enkele tonnen en sommigen zelfs enkele miljoenen hebben ingelegd.
Oké, en angel-investeerders, moet je even uitleggen, misschien dat zijn vaak oud-ondernemers.
Ja.
Die geld hebben vergaard met hun onderneming en dat nu investeren in start-ups.
Ja, oud-ondernemers en andere rijke individuen die dus niet werken via een fonds, maar met hun eigen geld of familiegeld.
Je zei net, de helft ongeveer komt van subsidies.
Ja.
Wil ik even op inzoomen. Van welke loketten hebben jullie subsidies ontvangen?
Vooral vanuit Kansen voor West. Regionale subsidie. We hebben nu ook Kansen voor West 2. En Europese subsidie, Horizon 2020. En dat zijn eigenlijk subsidies voor latere fases dan echt de start-up fase.
Ja. Maar zo'n aanvraag, kan me voorstellen, is een lang of in ieder geval een ingewikkeld traject.
Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk?
In eerste instantie lijkt het extreem veel werk. Maar als je realiseert dat je... we hebben nu 2 potten. Eentje is 2,5 miljoen en de andere is meer dan 3 miljoen. de hoeveelheid werk die je moet doen om zoveel geld op te halen, is eigenlijk mag je ook verwachten dat je daar best een gedegen plan voor moet maken. En dat je ook een gedegen verantwoording moet kunnen afleggen over hoe je dat geld besteedt. Wat wij lastig vinden daarbij is dat je het geld eerst moet uitgeven en dan pas de subsidie krijgt. Dus je moet wel eigen vermogen hebben om dat te dekken.
Was dat ook de reden om die crowdfunding te gaan doen?
Ja, we kregen in 2013 kregen we die Kansen voor West-subsidie. En daarvoor moesten we een deel eigen vermogen meebrengen om die subsidie te kunnen krijgen. En dat eigen vermogen hadden we niet. En toen zijn wij via One Planet Crowd hebben we een crowdfundingcampagne gedaan, waarin we in eerste instantie een paar ton ophaalden. En waar wat publiciteit voor kwam. En toen kwam er nog best wel veel reactie uit door die publiciteit.
Ja, het worden een soort ambassadeurs natuurlijk, die mensen die er geld in steken.
Ja, dus, dat is precies wat er gebeurt. We hebben nu 700 crowdfunders of informele investeerders. En we hebben 3 keer hebben geld opgehaald bij de crowd. En je ziet mensen die in eerste instantie een klein beetje investeren, dat die in een tweede ronde bereid zijn om nog meer te investeren. Terwijl het verhaal niet verandert. Over een jaar of 5, 6, 7 hebben we een commercieel product en er moeten nog vele miljoenen in. Blijkbaar bouw je toch een relatie op met je investeerders, ook als het crowdfunders zijn. Waar vertrouwen uit groeit, waar mensen ook hun familie vertellen over je bedrijf. En dat de familie ook gaat investeren in een volgende ronde. Ja. En het is eigenlijk een uitdijend geheel. En tot onze eigen verbazing in eerste instantie blijven dus dezelfde mensen ook geld investeren.
Kan je het andere ondernemers aanraden, een crowdfundingsactie?
Het is wat Lidwina ook al zei. Iedere vorm van bedrijf wat je hebt of bedrijfsidee wat je hebt, heeft een andere behoefte. En als je heel snel omzet denkt te gaan genereren, dan kan het best wel zijn dat de energie die je steekt in een crowdfundingcampagne, want het heeft wel veel energie, moet daarin gaan zitten, kan best wel zijn dat dat te veel energie is voor de looptijd waarop je het geld nodig hebt.
We hadden het net over die lange doorlooptijd, hè, voor de technologieontwikkeling. Jullie hebben ook een certificeringstraject wat jullie doorlopen met de Europese luchtvaartautoriteiten. Dat speelt daar ook natuurlijk een rol in. De investeerders van het eerste uur, hebben die nog geduld? Want toen zij erin stapten, toen hadden ze waarschijnlijk, net als de oprichters, niet gedacht dat het zo lang zou duren.
De groep die ik schaar onder Friends, Families en Fools,
die wel natuurlijk.
Die stoppen dat geld erin en die gaan er eigenlijk vanuit dat ze het kwijt zijn. Dat ze, die hebben het een beetje als subsidie gedaan. Hier, ga maar lekker spelen, laat maar zien dat het kan. Dat is echt een leuk idee. Maar de eerste partijen die daarin gingen voor de rendementen, die werd voorgehouden dat er over een jaar of 2 een product zou zijn.
Precies.
Dus wat er gebeurt is, aan de ene kant willen ze heel graag hun geld weer terug met rendement. Aan de andere kant, hoe je dat kan oplossen in latere fases, is dat je er wel een waardering aan je bedrijf gaat hangen. En dat is, net als Lidwien zei, heel moeilijk. Want hoeveel geld moet erin en hoe ga je dat ooit uit omzet weer terughalen in ons geval? Straks hebben we 100, 150 miljoen geïnvesteerd voordat we een product hebben gemaakt. En dan moet je marge gaan bedenken, maar je wil zo min mogelijk marge, want anders koopt niemand het.
Ja.
Dus hoe ga je dat? Hoe wordt dit een product? Hoe wordt dit omzet?
Lidwina?
Over?
Nou ja, hoe die dit zou moeten aanpakken. Gelukkig hoef je dat niet in je eentje te doen, maar of heb je al een idee?
Ja, wat wij willen doen, zeker voor de markt die wij gaan bedienen. Niemand wil een offshore windenergieapparaat kopen van een start-up. Want op het moment dat je de eerste klant bent, dan ligt al het risico bij jouw ene offshore windpark. En als er iets misgaat, dan wordt de leverancier van het product, die valt dan om. Dus wat wij zien is dat wij kunnen ook niet zoveel geld ophalen als start-up voor de volgende fase. Dus wat wij nu mee bezig zijn, is het binnenhalen van een strategische partij die ons bedrijf in eerste instantie deels of misschien wel helemaal gaat overnemen voordat wij een commercieel product hebben.
Lidwina?
Ja, misschien wel iets anders wat ik ondernemers ook mee wil geven. Ik denk van alle businessplannen die wij binnengekregen hebben, heeft elke ondernemer gezegd, ja, het zijn conservatieve inschattingen die we maken als het gaat om de verkoop. En we gaan vast veel meer doen. Maar elke onderneming ook waar we in geïnvesteerd hebben, duurt allemaal altijd langer. Het zijn altijd hiccups. Je leert ook van dingen. Soms maak je een afslag in je bedrijf. En omzet komt altijd later binnen. Dus hou daar ook rekening mee als je geld ophaalt.
Even terug, Jaap, want je zei iets interessants over een overname. Jullie zijn eigenlijk op zoek naar een partij die het bedrijf kan kopen.
Ja.
Zijn er al gesprekken?
Ja, heel veel. En ook daar speelt het verhaal van je investeringshorizon. Dus wij gaan een technologie maken die de grootschalige energiemarkt gaat bedienen. Dus onze klanten worden partijen als E.ON, Eneco, Nuon. Al die grote energiebedrijven worden onze klanten. En waar kopen zij nu hun technologie? Dat is bij grote industriële conglomeraten zoals GE, Siemens, wat windturbinefabrikanten. Allemaal hele grote bedrijven. Dus wij praten met die sector. Maar die sector heeft ook best wel een korte investeringshorizon. Die willen ook de omzet dichterbij hebben dan over 5 jaar. Wij praten ook met partijen uit de luchtvaartsector. Ik kan me voorstellen dat als je 500 vliegtuigen per jaar verkoopt, dat is best wel lucratief en interessant.
Mm-hmm.
Maar als deze technologie losgaat, dan kan je honderdduizenden of tienduizenden per jaar gaan verkopen. En dan heb je een hele andere lijn, wat qua technologie best dicht bij je bedrijf staat.
Ja,
en ook partijen uit de olie- en gassector zijn geïnteresseerd in deze technologieën.
Werken jullie al met bepaalde partijen samen? Want ik begreep dat met E.ON, dat Duitse energiebedrijf, jullie al een samenwerkingsverband hebben. Dus dan maakt dat een overname misschien wel wat makkelijker.
Nou ja, E.ON zien wij als een toekomstige klant, een eerste klant. En als eter van brood ga je ook niet een bakkerij kopen, omdat je graag brood eet. Je moet niet je leverancier gaan opkopen. Dus E.ON is zeker geen logische partij om ons over te gaan nemen. Maar veel meer technologiebedrijven, conglomeraten.
Ja, in die hoek moeten we het zoeken. Hoeveel haast hebben jullie?
Wij willen nu de prototype dat we nu aan het bouwen zijn, dat gaat vliegen in 2020, januari 2020, misschien eind 2019 al. Dat willen we nog zelf doen voor de ontwikkeling van het commerciële product. Daar zijn zulke grote bedragen voor nodig dat we niet denken dat andere partijen dat kunnen financieren dan strategische partijen. Dus we hebben nog een jaar.
Een jaar.
En dan moet er een grote partij instappen. Ja.
Spannende tijden.
Ja.
Dank je wel en heel veel succes. Jaap Bos van Mpix Power. Dit was de eerste aflevering van de Impact Podcast van Impact City, gemaakt door het Haags College. Impact City is de start-up en scale-up gemeenschap van Den Haag die innovatieve ondernemers helpt om succesvol te starten en door te groeien. Wil je weten wat ze voor jou kunnen betekenen? Kijk dan op impactcity.nl. Volgende maand zijn we er weer vanuit Nieuwspoort en dan gaan we het hebben over personeel. Hoe vind je de juiste medewerkers? Tot dan!